Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk van zijn hand. Ook aan uw, aan jouw leven. Amen. De Bijbel zegt, de Heer is nabij. Alle die hem aanroepen. Alle die hem aanroepen in waarheid. Hij vervult de wens van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. Amen. We gaan verder met ons aanvangslied 843. Ik moest het snel overschrijven, want ik had wel een spiekbriefje meegenomen. Maar daar stonden de nummers niet opgeschreven. Ik had er twee, één zonder nummers en één met nummers. Heb ik net de verkeerde meegenomen vanmorgen. Dat zul je altijd zien. Maar 843 gaan we nog samen zingen. De andere twee couplet. We hebben er één gehad, hè? Zingen we er nog drie. Goed. Mag gaan zitten. We willen samen zegen vragen voor de dienst en voorbeden doen. Mag ik u daarin voorgaan? Heer onze God, hemelse Vader, we danken u dat we hier vanavond in alle vrijheid bij elkaar mogen zijn. Dat we in een vrij land mogen leven, dat we u mogen loven en prijzen zonder dat dat opvalt. Heren, zoveel in deze wereld lijden verdrukking en moeite en kunnen niet hardop zingen en moeten zich verbergen voor de vervolging en de verdrukking. Maar u hebt ons zoveel vrijheid gelaten. Heren, en daar danken wij u voor. En we bidden u dat we deze tijd ook zullen gebruiken en zullen uitkopen om de gemeente van de Heer Jezus Christus te vertegenwoordigen en te presenteren in deze wereld. Heer, we zijn de weerschijn van uw heerlijkheid. En mag dat zichtbaar zijn in deze tijd. Want als het nu niet kan, dan kan het nooit meer. Heer, we danken u dat we deze dienst aan u mogen opdragen. Dat we met lege handen mogen komen en dat u wilt geven uit uw volheid. Heer, zegent u zo in ieder van ons. We bidden voor elkaar. We dragen elkaar aan u op. We bidden u voor hen die ziek zijn, die hier niet kunnen komen. Voor de ouderen die ook niet meer in staat zijn om te komen. Heer, en we dragen hen alle aan u op. Wilt u merkbaar bij hen zijn? Wilt u hen zegenen vanuit uw heiligdom? En wilt u Heer en God zijn van alle vertroosting en moeite, ook aan, als de dagen moeilijker worden en bij het ouder worden. Heer, wilt u zo in ieder zegenen vanuit uw heiligdom. En we dragen zo deze dienst aan u op. We doen dat in samenhang met heel uw gemeente over het rond der aarde. Heer, die samenkomt en bouw uw gemeente door de kracht van uw woord en van uw geest. Heer, we dragen ook het volk Israël aan u op, het Joodse volk. We dragen ook de omringende volken aan u op. Heer, die in oorlog zijn en in wanorde en in chaos. Heer, waar dood en verderf heerst. Maar we danken u, Heer, dat u een God bent van vrede. En dat u ook voor Syrië, voor Egypte, voor de Arabische wereld, voor de kinderen van Ismaël, nog beloften hebt die zij zelf niet eens kennen. Maar we danken u dat u uw plan voltrekt. Dat wij mogen letten op de tekenen van de tijd. Dat wij mogen leven in de zekerheid van de wederkomst. En de komst van het vrederijk. Heer, zo dragen we de dienst aan u op. In Jezus' wonderbare naam. Amen. We willen de Bijbel openen bij de profeet Micha. Een kleine profeet, altijd wat moeilijker vinden als je geen duimgrepen hebt. Maar ik zie dat velen hun Bijbel pakken. Micha, na Jona, weet u wel. Jona is ook een kleine profeet, kun je ook niet zo makkelijk vinden. Micha, hoofdstuk 1 vanaf vers 2. Hoort gij volkeren altemaal, merk op, gij aarde en haar volheid, opdat de Heere, Heere, getuige tegen u. De Heere uit zijn heilige tempel. Want zie, de Heere gaat uit van zijn woning. En hij daalt neder en treedt op de hoogte der aarde. De bergen versmelten onder hem. En de dalen splijten als was voor het vuur. Als water dat afgutst van de helling. Om Jacobs overtreding is dit alles, om de zonde van het huis van Israël. Tot zover. Nou, we hebben van die prachtige kleine profeet Micha maar een heel klein stukje gelezen. Het begin. Maar dat nodigt eigenlijk wel uit om ook verder te lezen. En ik zou u willen aanraden om de komende week of dagen, of wanneer het u uitkomt, dat vooral eens een keer te doen, de hele profetie te lezen. Micha is een belangrijke profeet, die in het Nieuwe Testament verschillende keren en op cruciale punten ook geciteerd wordt. Micha, die gewoon, wij zeggen in Zeewolde, uit het buitengebied komt. U weet, Zeewolde, dat is een klein dorpje in de polder. Maar Zeewolde zelf is heel groot, de grootste gemeente van Nederland. En er wonen een heleboel mensen buiten de dorpskern, zal ik maar zeggen. Het is maar een klein dorp, maar als gemeente, qua oppervlak, is het de grootste gemeente van Nederland. Dus als ze nou zeggen, ja, als mensen zeggen, ik woon niet in het buitengebied, ik woon niet in het dorp, maar in het buitengebied. Dan weten we nou, dat kan kilometers verderop zijn. Nou, zoiets was het met Micha ook. Micha die was een boerenzoon waarschijnlijk, net als Amos. En hij profeteerde in de stad, in Jeruzalem en in Samaria en in Judea. En hij had een woord van God. Dat had God hem gegeven door de Heilige Geest. Want we weten dat de profeten hebben geprofeteerd door de Heilige Geest, zoals Petrus zegt. Ze hebben niet een eigen verhaal opgehangen. Maar de Heilige Geest, die God is, gaf hen de woorden te spreken in de tijd waarin de profeet zelf leefde. Het is dus een heel belangrijk gebeuren, dat profeteren. Want dat sloeg op de tijd waarin Micha en waarin het volk Israël zich bevonden. En dat was een hele moeilijke tijd. De machtige legers van de buurlanden, die waren met elkaar in oorlog. Israël werd er soms een beetje tussen verpletterd bijna. Israël zocht ook op allerlei manieren relaties met de omringende landen om er zo goed mogelijk tussenuit te komen, want dat was een benarde situatie. En u weet, uiteindelijk komt het erop neer dat Israël wordt weggevoerd. Eerst de 10 stammen door de Assyriërs en dan later de 2 stammen, Benjamin en Juda, door de Babyloniërs, door Nebukadnezar. Het is er uiteindelijk van gekomen waar de profeten van gesproken hebben. Waar ook Micha van gesproken heeft en geprofeteerd heeft. Dat vanwege hun zonde God niet langer bij hen zou zijn. Het is voor Micha een boodschap van heil en van onheil beide. Het is niet alleen heil. Het is niet de boodschap die wij vandaag hebben versmald van Jezus houdt van je en kom dan maar met je leven en geef je hart aan hem. Dat is mooi en dat is heel waar en dat heb ik ook altijd gezegd en dat zeg ik nog als het uitkomt. Maar er is meer. Er is ook onheil. En vooral ook tegen de gelovigen moeten we zeggen dat het onheil, dat ons onheil wordt veroorzaakt door onze oppervlakkigheid en door niet te letten op de dingen die God doet, door ons eigen leven belangrijker te vinden dan wat de Heere ons wil zeggen ten aanzien van de tijd waarin wij leven. En dat was in Micha's tijd ook zo. Micha moest spreken over de dingen die voor het volk Israël eigenlijk een ontmaskering waren. Het onheil dat de Heere over hen profeteert is toch schrikbarend. Als je het boekje leest verder in deze week misschien, dan zult u zien dat Micha geen blad voor de mond neemt. En daarom werden de profeten ook altijd gestenigd en weggejaagd. Dat is bij ons ook nog steeds zo. Een profeet wordt niet in eigen stad geëerd, zegt de Heer Jezus, maar ook in eigen land niet. De profeten hebben het in het land Israël heel erg moeilijk gehad. Waarom? Omdat ze de vinger op de zere plek legden. Dat is je zonde. En dat is dan hard. En dat noemen ze dan ontactisch. Of ik weet niet hoe we het allemaal, wat voor namen we eraan geven. Maar dat was bij de profeten ook zo. Micha gebruikt soms grove woorden. Om aan te kondigen dat het oordeel van God wel komen moet. En dat ze in de ballingschap zullen gaan. De naam van Micha is geweldig. Als we ons realiseren dat die tijd voor Israël heel onzeker was. En welke kant moest Israël opkijken? Moesten ze vriendschap sluiten met dit land of met dat land? En dat heeft ook altijd weer consequenties. Wat moet er gebeuren in het politieke leven? Dat is ook vandaag voor ons moeilijk. Je hoort vandaag zeggen dat, mooi met die Turken, en dan zijn we mooi gegijzeld. Want als we geen overeenkomst met meneer Erdogan sluiten, dan laat hij alle vluchtelingen lopen en dan komen er hier een paar miljoen Europa overspoelen. Dat is zijn chantagemiddel. Dat is de wereld waarin wij leven. Als we het met Poetin niet op een akkoordje gooien, dan is er het dreigement van die Russische generaal die heeft gezegd dat Rusland in staat is om in één dag alle Baltische staten van de kaart te vegen. En Rusland is er klaar voor. En wat doen wij? Oh, we kijken de andere kant op vaak. We horen het niet eens. We weten het niet eens. We weten niet eens hoe ernstig de tijd is waarin wij leven. En het was met Israël ook zo. Ze keken de andere kant op. En ze hoorden de profeten niet eens. En wij leven ook in een ernstige tijd. En daarom de profeet Micha is de boodschap, zal ik maar zeggen, terechte tijd. De profeet Micha preekt en predikt actueel. Die boerenjongen uit het buitengebied, die sprak tot het hart van Jeruzalem. En die wist wat er te koop was in de wereld. En de geest van God had hem zo aangeraakt dat hij uitroept, gij volken altemaal. Alle volkeren daarvan Israël, alle 10 stammen en alle 2 stammen, de 12 stammen, de volkeren rondom. Hij profeteert over ze en tot ze. En hij zegt het woord van God. Ook tot die volkeren die erop uit zijn om Israël te vernietigen. Wat dat betreft leven we nog in precies dezelfde tijd als toen. Nog steeds zijn die volkeren rondom Israël, denkt u aan de dreigende woorden van Iran, kort geleden nog, een paar weken geleden, 2 weken geleden, dat Iran in staat is om Israël met zijn lange afstandsraketten in een paar uur tijd te vernietigen. Wordt nog steeds gezegd. Er wordt in de psalmen gezegd dat 10 Arabische staten erop uit zijn om Israël uit te roeien vanaf de aardbodem. Zodat er niet meer aan de naam van Israël gedacht wordt. En zo wordt het gezegd. En wat met Israël gebeurt is opgetekend opdat wij er onze leringen uit zouden trekken. Opdat wij onze lessen eruit zouden trekken. Wij mogen letten op de tekenen van de tijd. En de tekenen van de tijd staan met name ook in dat licht van de profetieën. Als Petrus op de Pinksterdag preekt, dan houdt hij eigenlijk een paaspreek, maar eigenlijk houdt hij een Maranatha-preek. En dan citeert hij de profeet uit het Oude Testament. En dan moet u maar eens kijken, dan moet u die teksten maar eens opslaan. Dat het helemaal slaat op de eindtijd en op de gebeurtenissen ten tijde van de grote verdrukking. Dat was Petrus zijn evangelisatiepreek. Notabene op de Pinksterdag. En ze riepen uit, mannen, wat moeten wij doen? De mensen uit het publiek, die wisten dat niet. En dan zegt Petrus dat ze zich moeten bekeren. En dat ze tot de Messias moeten komen. Dat ze hun zonden moeten laten afwassen. En dat ze een nieuw begin met hun leven moeten maken. Dat is iets geweldigs wat we daar lezen. Ik denk als Petrus deze preek, als zijn examenpreek op de universiteit had gehouden, dat hij was gezakt als een baksteen. En dat ze gezegd hadden, het klopt theologisch niet, het klopt inhoudelijk niet, het klopt taalkundig niet, want Petrus was maar een gewone visser. En hij sprak helemaal geen Grieks, het is niet Grieks opgeschreven in onze Bijbel, maar hij heeft gewoon het Aramees gesproken natuurlijk. En misschien wel met tal van taalfouten erin. En Petrus, je bent dik gezakt. Dat vind ik nou de humor van God, heb je het ook niet? En God spreekt in gewone taal. God spreekt, heeft zich helemaal aangepast aan ons mensen. Aan de eenvoudigste. Ik heb vanmiddag gesproken over de tabernakel. En dan lezen we dat God van de hemel neerdaalt en dat hij in een tent wil wonen bij de mensen. Zo is God. En dat hij de gewone taal wil spreken. En als de profeten spreken in een taal met woorden, en dat doet Micha ook, die wij niet zouden gebruiken, omdat dat onfatsoenlijke woorden zijn, dan vindt God dat toch goed om dat wel te doen. Vind ik indrukwekkend. Want onze God is niet ver. Het is alsof hij één van ons is en wij van hem. Hij spreekt onze taal. Hij is onder ons komen wonen. Hij is uit zijn heiligdom neergedaald, zoals de profeet Micha zegt. Hij is uit de hoge hemel is de Heere neergedaald. En hij treedt op de hoogte der aarde, zegt hoofdstuk 1, vers 3. Hij treedt op de hoogte der aarde. Hij wandelt op de aarde, te midden van dat volk dat zo in nood is. En dat zo in de moeite is. Dat zo bedreigd wordt en onzeker is. En het is ook vandaag zo, want er is, ik zei al, niks veranderd. Ook niet ten aanzien van de gemeente van Christus. Onze God is nog steeds dezelfde, de God van de Bijbel. Hij is uit de hemel neergedaald in de persoon van de Heer Jezus. En hij wandelt ook te midden van ons. Hij is daar waar mensen 2 of 3 in zijn naam vergaderd zijn. En daar is hij in het midden. Het is de levende God. Als de Heer Jezus bij Johannes komt op Patmos en Johannes ziet hem in zijn heerlijkheid, dan valt hij als dood voor zijn voeten. Want zo had hij hem nog nooit gekend. En terwijl hij hem zo goed gekend heeft. Maar zo in zijn hemelse heerlijkheid en majesteit. En dan legt de Heer Jezus zijn rechterhand op hem en zegt, Johannes, vrees niet. Wees niet bang. Bent u bang voor de Heer Jezus? Nee, toch hoop ik. We zingen toch welke vriend is onze Jezus? Hebt u zich al helemaal aan hem gegeven? Hebt u uw leven wel helemaal met hem gedeeld? Hebt u alles met hem gedeeld? Kunt u alles met hem bespreken? Mag hij overal komen? Mag hij uw leven binnenkomen? Zoals bij Johannes. Mag hij uw leven binnenkomen om daar met het licht van de hemelse heerlijkheid alle kamers van ons hart en van ons leven te beschijnen. Zodat alle dingen in ons leven open en bloot voor zijn aangezicht liggen. Mag dat gebeuren? Hoe is uw wandel eigenlijk met God? Want als we met God gaan wandelen, dan gaat hij met ons praten. Zoals hij met Adam deed. God wandelde elke dag met Adam in de hof. Dat is heel normaal. Dat hoort bij God. Toen hij de mens gemaakt had, ging hij elke dag wandelen in de zomerkoelte, aan het einde van de middag, in de hof van Gethsemane. Maar dan moeten we hem de gelegenheid voor geven. En soms is er reden om die gelegenheid niet te baat te nemen. Soms is er een reden dat we voor hem wegvluchten, zoals Adam deed. En dan roept God in het paradijs: Adam, waar ben je? En er kwam geen antwoord. En waar was Adam? Hij was in de bosjes gedoken. Hij was weg. Hij wilde God niet onder ogen komen, omdat dan alles van zijn leven zichtbaar wordt. Want u weet, ze hadden gezondigd en ze bevonden zich naakt. Dat is heel erg voor Adam, maar nog erger voor God. Want God had een mens gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. God had een plan met Adam en met Eva. En van de mens wordt gezegd in Psalm 1, al wat hij onderneemt gelukt. Hebt u vast wel eens gelezen. Misschien hebt u het onderstreept in uw Bijbel. Al wat de gelovige onderneemt, gelukt. Maar als we lezen in de Bijbel hoe God met zijn volk vanaf Adam omgaat, en ook hier bij Micha, als we lezen hoe hij met zijn volk omgaat, dan kunnen we geruststellen, al wat God ondernemen wilde, is mislukt. Tot op vandaag. Want Israël gaat in de ballingschap. Het volk is weg uit het land. Het beloofde land, het land van melk en honing, waar hij met zijn wonderbare rechterhand uitgeleid heeft uit Egypte en gebracht heeft naar het land waar ze wonen mochten. Waar ze de Heere mochten dienen, waar ze de tempel mochten bouwen. En ze moesten weg en de stad wordt verwoest en de tempel wordt verwoest. En wat is er over van Gods werk? Helemaal niks. De Arabieren komen er wonen in het desolate land, bouwden nauwelijks steden op, maar gingen in de ruïnes van de verwoeste steden wonen. En later gingen ze het land Palestina noemen. Filistea, land van de Filistijnen. Wat is er over van God? En van Gods werk? Helemaal niks. Heb je wel eens over nagedacht? Dat moet een grote teleurstelling voor de Heere God geweest zijn. En wat in ons leven, lieve broeder en zuster, gebeurt, wat er in ons leven ook gebeuren moet, en wat je altijd terugziet in het leven van christenen, van Gods kinderen, is dat alles door de dood en de opstanding heen gaat. Heb je wel eens over nagedacht? Alles gaat door de dood en de opstanding. Alles, ook in Gods werk, mislukt eerst en dan bouwt de Heer het op. De Bijbel zegt: de Heer doodt en hij doet herleven. Niet andersom. Hij doodt en hij doet herleven. Alles in ons leven moet eerst door de dood heen en dan staat het in nieuwheid des levens op. Dat is met je huwelijk zo, dat is met je baan zo, met je werk. Dat is in het werk van God zo. Ook als je geroepen prediker bent, dan moet het eerst door de dood heen en dan zal de Heere nieuw leven brengen. Als Paulus geroepen wordt om het evangelie te brengen, dan gaat het de bediening van Paulus, die mislukt. Hij mislukt in Damascus en hij moet vluchten. Werd er wel over de muur naar beneden gezakt en hij moet vluchten, Damascus uit. En dan gaat hij uiteindelijk naar Israël, naar Jeruzalem. En dan stelt hij zich voor aan de broeders en dan uiteindelijk wordt hij daar geaccepteerd. Want eerst was het natuurlijk iemand die de gemeente vervolgde. En dan wordt hij geaccepteerd en dan begint hij met het evangelieverkondiging in Jeruzalem en in Israël. En dan mislukt hij ook. En dan zeggen de broeders: Paulus, ga jij maar terug naar Tarsus. Wat zou u gezegd hebben? Ik denk dat we gelijk een kerkscheuring hadden gehad. De ene groep achter Paulus aan en de andere groep achter de broeders aan. Maar wat zei Paulus eigenlijk? Toen ze hem wegstuurden. Toen ze zagen dat hij mislukt was als prediker. Paulus, ga jij maar terug naar Tarsus. En wat zegt hij dan? Helemaal niks. Paulus zwijgt. En hij gaat. Ik vind dat zo indrukwekkend. En dan gaat hij weg en dan gaat hij die lange reis maken vanuit Filippi, Caesarea Filippi naar Tarsus. En dan is hij daar. Totdat er iemand, we weten niet hoe lang, maar misschien wel enkele jaren later, wanneer er een grote opwekking in Antiochië is, zich Paulus herinnert. En deze man, Barnabas heet die, zoon der vertroosting. Oh, daar kunnen we allemaal zo'n voorbeeld aan nemen. Hè? Als we zulke mensen in de gemeente hebben, hè? Dat is goud waard. Barnabas die verlaat de opwekking en die gaat naar Paulus toe. En dan zoekt u hem op. En dan vindt hij hem uiteindelijk. Dat moet toch heel moeilijk geweest zijn. Wij zouden een sms'je sturen, maar ja, dat ging in die tijd niet. En dan zoekt hij Paulus op in Tarsus. En dan zit Paulus daar op de binnenplaats, stel ik me voor, achter de winkel van zijn vader. En wat doet hij daar? Tenten maken. Want dat was zijn vak. En dan zit hij daar op zo'n krukkie met die grote canvaslappen, weet je wel, zit hij aan elkaar te naaien. En dan wordt er op de deur geklopt. En wie is daar? Dus Paulus roept ja. En dan gaat de poort open. En dan is daar Barnabas. Ik weet niet wat Paulus uitgeroepen heeft. Staat helaas niet in de Bijbel. Maar het moet zoiets geweest zijn van Barney. Ben je daar? Zoiets. Het moet Paulus diep ontroerd hebben. Dat daar één man was die hem niet was vergeten. Die hem heeft opgezocht, zoveel moeite gedaan, zo'n verre reis gemaakt. De opwekking verlaten, het comfortabele leven waar God zegen gaf. Het achter zich laten, om die ene mislukte prediker op te zoeken. Hebt u dat al eens een keer gedaan? Die ene mislukte man of vrouw, die vroeger alcoholist was en weer teruggevallen is en nog steeds alcoholist is. Hebt u hem alles opgezocht? Misschien weet u niet wie het is, ik weet het ook niet. Misschien is hij er helemaal niet. Maar daar kun je allerlei andere varianten op toepassen. Die mensen die de kerk uitgegaan zijn, met verbittering. Ja, waarom eigenlijk? Heb je ze alles opgezocht? Heb je alles voor ze gebeden? Oh, Barnabas, dat vind ik de mooiste figuur uit het Nieuwe Testament. Als alles in puin ligt in het leven van Paulus, dan is daar Barnabas als de zoon der vertroosting. Om te zeggen, Paulus, weet je, je hebt een roeping, hè? Weet je dat nog? Ja, zegt Paulus, dat weet ik nog. Denk je er nog wel eens aan? Ja, daar denk ik nog heel veel aan. Weet je waarom je hier zit? Ja, in de loop van de tijd ben ik daarachter gekomen. Ik moest leren wat het is om met Christus te sterven en daarna met hem op te staan. En daar wacht ik op. Paulus, ik kom uit Antiochië. Dat is een opwekking. Daar hoor jij thuis. Kom mee. En samen gaan ze naar Antiochië. Oh, en dan gaat Paulus' leven helemaal opbloeien. Daar begint zijn bediening. Nadat het eerst door de dood gegaan is. En dan opstaat in nieuwheid des levens. Ik vind de Bijbel zo'n indrukwekkend boek. Iedere keer verrast het me weer. En dat vinden we ook hier bij Nehemia. Als Nehemia de boodschap van onheil brengt. En hij geestelt Israël met het oordeel van God. Dan is er ook de boodschap van heil. Dan is er ook de boodschap van de genade. In hoofdstuk 2 vers 12 staat, ja, voorzeker zal ik u, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen. Nadat het ongeluk was aangekondigd en het oordeel, komt hier de boodschap van genade. Want dwars door de oordelen heen, denkt God ook aan zijn goedheid en zijn liefde voor het verlorene. Hij heeft het niet opgegeven. Zoals u misschien ook die dronkaard of die zwerver of die man die nooit goed wil, niet opgegeven hebt. Ik heb eens een man geïnterviewd, die was een zwerver in Alkmaar. En die had ik voor een radioprogramma. En ik dacht, ik ga ook een keer een televisieprogramma met hem maken. Er is nooit van gekomen, waarom weet ik niet precies meer. Maar, en dan vertelde hij, ja, er komen steeds christenen. Dat vind ik zulke lieve mensen, hè. En die komen me dan eten brengen, op vrijdagavond of op donderdagavond. En dan zit ik daar in de sneeuw en dan krijg ik een warme maaltijd. Dat vind ik zo aardig van die mensen. Maar ja, dan zeggen ze, je kunt ook wel op een kamertje wonen. Maar ja, hij zegt, ik kan niet op een kamertje wonen. De muren vliegen mij aan. Ik ben een zwerver. En ja, zo was dat nou eenmaal. En toen ik verder met hem praatte, toen vertelde hij, ja, hij zegt, ik heb wel een goede schoolopleiding gehad. Ik heb mijn gymnasiumdiploma gehaald. Dus ik bedoel, dat is ook niet niks. En toch een zwerver geworden. Maar ja, er waren christenen die het nooit opgaven. En zeker 20 jaar later preekte ik in een gemeente in Amsterdam. En toen stond er iemand voor me die zegt, ken je me nog? Nou, ik zie wel wat bekends, maar ik zou je niet thuis kunnen brengen. Dat was deze man. En nu zat hij hier in de kerk. Ik zeg, woon je al op een kamertje? Ja, hij zei, ik ben ook getrouwd, daar zit mijn vrouw. En hij was een gewoon normale burger geworden. Kijk, zo is onze God. Hij houdt aan en hij houdt vol en hij geeft niet op. De God van Micha heeft niet opgegeven en hij heeft het volk nagelopen. En heeft ze de belofte gegeven van een toekomst. Hij zal ze bijeenbrengen en hij zal ze bijeenvergaderen, het overblijfsel van Israël. Ik zal hem bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden van de weide. Het zal er gonzen van de mensen. De doorbreker trekt voor hen op. Zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit. En hun koning trekt voor hen uit en de Heere aan hun spits. Dat gaat komen. Er staat, de Bijbelvertalers hebben daarboven gezet heilsverkondiging. Het is een boodschap van onheil. Als Micha moet spreken van Gods wegen. Maar het is ook een boodschap van heil. En de Heere heeft niet opgegeven. En dan, als het dan over de leiders van het volk heeft. Dat moet u zelf maar doorlezen in hoofdstuk 3. Daar word je niet vrolijk van. Dan zegt Micha in vers 8. Ik daarentegen ben vol van kracht, van de geest des Heren, en van recht en van sterkte, om Jacob zijn overtreding aan te zeggen en Israël zijn zonde. Het is nog niet over. Het heil komt eraan. God heeft zijn heilsverwachting voor Israël door Micha opnieuw laten verwoorden. En hij doet het in hoofdstuk 4 opnieuw, het komende vrederijk. Waar het citaat staat, dat ook in het boek Jesaja, want Micha was een tijdgenoot van Jesaja en van Hosea. En dan lees je die prachtige woorden van het vrederijk dat komen gaat. Het koninkrijk van God komt. Dat koninkrijk waarvoor we bidden als we het onze Vader bidden, het volmaakte gebed. Uw koninkrijk komen. Het is een van de eerste dingen die in dat gebed dat de Heer Jezus ons geleerd heeft, wordt genoemd. Het koninkrijk van God komt. En dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en ze zullen de oorlog niet meer leren. Wat een geweldige profetie lezen we hier. Het is onheil en het is heil tegelijkertijd. In de oordelen denkt God nog aan zijn genade. En dan vertelt hij over een machtig volk dat gaat komen. En dan naar hoofdstuk 5, dan profeteert hij dat de Messias komt. Oh, dat is zo indrukwekkend, hè? En dan noemt hij Bethlehem bij. De cirkel is steeds kleiner geworden. De cirkel rond de profetie van de Heer Jezus. Eerst weten we dat de Messias zal komen uit de mensheid. En dan weten we uiteindelijk dat hij zal komen uit het volk Israël. En dan lezen we bij een andere profeet dat hij zal komen uit de stam van Juda. En dan lezen we bij een andere profeet dat hij geboren zal worden in Bethlehem. En het cirkeltje wordt steeds kleiner. De openbaring wordt steeds rijker. En Micha mag daar deel aan hebben. De profetie over de komst van de Heer Jezus is letterlijk uitgekomen, zoals de profeten het hebben beschreven. En zo zal ook de profetie ten aanzien van de wederkomst, van zijn tweede komst, letterlijk uitkomen. Ik denk dat ik dat in deze gemeente niet hoef te zeggen, dat u dat allemaal weet en ook gelooft. Dat u het zich ook eigen heeft gemaakt. Dat het ook een stukje is van uw wezen, dat woord van God ook ten aanzien van de toekomst. Want de wereld heeft nodig om de boodschap van troost en bemoediging te horen zoals die door de profeten aan ons wordt gegeven. En dan lezen we dat steeds verder en steeds meer lezen we daarover in die moeilijke tijd. Dat is een tijd om je vast te houden aan het woord van God. Dat woord van God, dat is een anker voor onze ziel. U bent mijn anker, ook als ik val, hebben we net gezongen. Dan bent u het anker. De Heere wil niet dat we vallen. Natuurlijk gaan we door moeilijkheden heen. En natuurlijk gaan we door de dood en de opstanding heen. Dat zei ik u net al met Paulus en Barnabas. Het gaat door de dood heen. Het gaat door de moeite heen. Je hele leven gaat door de dood heen. En we mogen met Christus dan weer opnieuw opstaan. Dus als u nu in het dal bent, zeg maar. Als u gaat door dalen van schaduwen des doods, zoals de psalm het zegt, hè? Vat daar moed. En weet dat God daarvan weet. En dat hij u niet voor niets daardoorheen laat gaan. En dat de moeite die u meemaakt niet zinloos is en niet voor niets is. Want hij heeft maar één ding op het oog. De Heilige Geest heeft maar één doel met uw leven. Namelijk u en mij te maken zoals Jezus is. die hij tevoren gekend heeft, zegt Romeinen 8 vers 29, die heeft u ook tevoren ertoe bestemd gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Romeinen 8 vers 29. Nou, die tekst moet je onderstrepen hoor, die moet je helemaal eigen maken. Want het geldt voor ieder van ons, voor elke gelovige. En als je dan realiseert dat de Heilige Geest naar Jezus kijkt, in al zijn heerlijkheid, en dat hij de gelovigen hier op aarde wil maken zoals Jezus is. Want God heeft maar één verlangen, om die Zoon in wie hij al zijn welbehagen heeft, om die te vermenigvuldigen en vele zonen te brengen tot heerlijkheid. Dat weet u toch? Dat mag u bijhoren. Zonen en dochters van God, om die te brengen tot heerlijkheid, tot diezelfde heerlijkheid van de Heer Jezus. U weet toch dat er staat, als hij komt op die dag, als de bazuin klinken zal, dan zullen wij hem zien zoals hij is en we zullen aan hem gelijk zijn. Oh, dat moet je eigen maken. Daar word je niet hoogmoedig van, daar word je nederig van. Daar word je heel klein van. En dan zeg je, Heer, ik. Zoals David, als David van de profeet Nathan hoort, dat later op zijn troon in Jeruzalem de zoon des mensen zal zitten, de Messias, en dat in eeuwigheid zijn troon in Jeruzalem zal staan, dan zegt David, moet dat nou mij overkomen? Hoe kan dat mij en mijn familie overkomen? Zoveel belofte. Nou, dat zeg je ook in het licht van de Heer Jezus. Hoe kan het ons overkomen? Maak het je eigen. Neem de Bijbel serieus. Neem Gods belofte serieus. En dan wordt het ook allemaal even heerlijk in je persoonlijke geloofsleven. Want de tijden zijn moeilijk. Dat weten we allemaal. De dreiging is geweldig. Van de week stonden we weer geweldig stil bij een coup-poging van een deel van het Turkse leger. En dat is er dan zomaar. En op één avond om 22:15... begint er dan een revolutie ergens in de wereld. En niet eens zo ver weg, in de achtertuin van Europa. En we kunnen er zomaar in zitten. En dan lees je dat de Russische gevechtsvliegtuigen over Europa gevlogen hebben en bommenwerpers. Dat wordt niet eens meegedeeld, dat staat in een heel klein stukje in de krant. En dan zie je hoe ook de NATO en Europa getart worden door de Russen, maar het is andersom ook het geval. En dat met onze belastingcenten toch de wereldvrede soms heel erg in gevaar brengen. Dan lezen we over Iran die in staat is om binnen enkele uren Israël te bereiken met lange afstandsraketten, enkele minuten bedoel ik, om daar Israël van de kaart te vegen. Zoals die Ayatollah dat van de week nog ergens riep. Roepen ze bijna elke dag. Maar in deze wereld leven we. We leven op de rand van een krater. En toch is het de tijd waarin de tekenen van de tijd over de wederkomst van Christus zich steeds verder vermenigvuldigen. En de Heer Jezus zegt, als je deze dingen ziet gebeuren, hef dan je hoofd omhoog, want je verlossing genaakt. Dus zit niet bij de pakken neer, je verlossing genaakt. God weet wat er gebeurt in deze wereld. En hef je hoofd omhoog. En laten we de Heer loven en prijzen. Wat moet je doen? Micha zegt het. O mens, heeft hij u niet bekendgemaakt? Hoofdstuk 6, vers 8. Heeft hij u niet bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heer van u vraagt? Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Nou, dat heb ik ook maar onderstreept. Prachtig. U weet, er was een baptiste, christen in Amerika, een baptist, die president van Amerika werd. Had hij niet moeten doen, maar goed, hij had het wel gedaan. En hij is niet zo'n beste president geweest. Weet jullie wie het was? Carter, hè? Jimmy Carter. En bij zijn aantreden heeft hij deze tekst genomen. Uit Micha 6, vers 8. Weet gij niet, o mens, heeft hij het u niet bekendgemaakt? Dat het goed is, dat wat goed is en wat de Heer van u vraagt. Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Nou, als dat je intentie is, dan kun je een slechte president zijn en een slecht politicus, maar als mens heb je het goede deel gekozen. Dus hoe dat verder met hem gaat, dat laten we maar aan de Heer over, daar gaan wij niet over. Maar het is wel indrukwekkend als je dat de machtigste man van de wereld hoort voorlezen. Micha de profeet, die gezegd heeft dat de ploegschade worden omgesmeed. De zwaarte tot ploegschade bedoel ik. Die tekst die staat in de Verenigde Naties op het gebouw in New York, zoals u misschien weet, uit Micha. Staat ook in Jesaja. Maar zo belangrijk zijn de profeten. En God laat af en toe een glimp van het licht van zijn woord zien in deze wereld. Micha is een geweldige profeet die wij vandaag moeten eren in ons persoonlijk leven. Zijn naam betekent wie is als God. We komen hem ook tegen onder zijn volle naam, Michael. Bij Daniel vinden we dat. In het laatste Bijbelboek, in de Openbaring, vinden we dat. Als het dan helemaal op aarde, helemaal vastloopt in de grote verdrukking, dan vinden we Michael. Michael, de aartsengel van Israël. Die zal strijden voor de redding van Israël uit de macht van de volkeren. Michael en zijn hemelse legerschade zullen dan uittrekken. Dan staat er is oorlog in de hemel en oorlog op de aarde. En de duivel wordt uit de hemel gesmeten. En de Heere gaat een nieuw begin maken. Te beginnen met het volk Israël. Als hij komen zal in Jeruzalem. Als de tempel zichtbaar wordt. Als de ark van zijn verbond weer in beeld komt. Alle dingen komen terug, zegt Openbaring 11. En dan in 12 zien we hoe dat zich verder voor onze ogen afspeelt. Bent u nog bij? Bent u nog profetisch bij in uw geloofsleven? Staat u nog midden in deze wereld en ziet u de tekenen van de tijd? Ziet u hoe je overal wel bijbegedeelte van kunt vinden als de ontwikkelingen van deze wereld op de voorpaginnen van de krant staan? Het is allemaal werkelijkheid. Het duurt niet lang meer. Maar vroeger bij een hele oude dominee en er stond op de muur, ik wist toen niet wat het betekende, misschien vandaag. Ik zei, dominee, wat betekent het nou, dat bord dat u daar zo mooi hebt, zo mooi geschilderd en ingelijst en op de wand hangt? Misschien vandaag. Ik wilde dat weten. Ik was toen geloof ik 30 jaar of zo. Hij zei, weet je dat niet? Ik zei, nee, dat weet ik niet. Hij zei, weet je niet dat de Heer Jezus terugkomt om zijn gemeente terug te halen, op te halen en te brengen in het huis van de Vader? Ja, ik zei, dat weet ik wel. Nou, hij zegt, misschien vandaag. Dat betekent het. Hoe is dat bij ons? Leven wij zo in de actualiteit van het profetisch woord? De Heer geeft het u. Geeft u steeds meer door zijn geest. Om dit woord je eigen te maken. Dat woord van Micha. Wie is als onze God? Amen. We willen samen danken. Heer, we danken u dat uit ons hart mag komen. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Heer, help ons om dat ook in praktijk te brengen. Breng het ons te binnen als we morgenochtend opstaan. Als we ons werk gaan doen, waar dan ook, waar we ons ook bevinden. Breng ons te binnen, Heer, dat we elke dag mogen wandelen met u. Wandelen met God, zoals de profeet ons dat heeft aangegeven. In deze tijd, deze profetische tijden, waarin alle dingen zich toespitsen op dat grote moment dat de bazuin Gods klinken zal en wij worden opgenomen in heerlijkheid. En dan de grote verdrukking die komen gaat om Israël te verlossen uit de volkerenwereld. Heer, er staat zoveel te gebeuren. En breng het ons te binnen. Help ons om erbij te leven. En om steeds meer te zien uit uw woord. Omdat we het zelf lezen, biddend in de binnenkamer. Zegent u zo in ieder van ons. Naar de rijkdom van uw genade. Zegen heel uw gemeente. Bouw ook deze gemeente aan deze plaats, Heer. Door uw woord en door uw geest. En zo leggen we alle dingen bij u. Ga met ons ook als we van hier gaan. En de komende week, Heer, wilt ons begeleiden door uw geest. En maak ons tot een leesbare brief, tot een getuigenis, tot een ambassadeur van Jezus Christus, onze Heiland. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen als slotlied 44. Daar zingen we twee coupletten van. En dan bidden we om de zegen van God. En dan zingen we het derde couplet. En eigenlijk moet je dit lied toch ook staande zingen, dacht ik. Zullen we dat maar doen, voor zover als mogelijk? bidden we om de zegen van de Heer. Zo mogen de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de inwoning in de kracht van de Heilige Geest in en met ons zijn, totdat Jezus komt, straks in heerlijkheid en majesteit, en wij hem zullen zien. Wat een dag zal dat zijn. Halleluja. Amen.